Het is 16 december 1675. In Delft luiden de klokken van de Oude Kerk. Maar liefst 14 dragers brengen het lichaam van Johannes Vermeer de kerk in. Op slechts 43-jarige leeftijd overlijdt deze meesterschilder. Met een klein, maar groots oeuvre van zo'n 37 schilderijen op zijn naam, die nog lang herinnerd zullen worden. Zijn vrouw Catharina blijft achter, met een tiental kinderen en in grote financiële misère. Hoe heeft het tot dit punt kunnen komen? Welkom in het Delft van Vermeer. Precies 347 jaar later, op 16 december 2022, staan wij in Vermeers geliefde Delft. Mijn naam is Diede Vonk en samen met conservator David de Haan van Museum Prinsenhof Delft ga ik op zoek naar de man die die meesterwerken maakte. Wat bewoog Vermeer? Welke gebeurtenissen en locaties in zijn leven maakten hem tot wie hij is?
Hoe was dan dat huwelijk? Of vond hij het fijn om zo'n groot gezin te hebben? Of vond hij het wel eens lastig? Hoe beleefde hij zijn vak?
Naast wat feitelijke informatie weten we maar weinig over Vermeer als mens. Met de verschillende brokjes informatie die we wel hebben, gaan we proberen een puzzel te leggen. En hopen we de ontbrekende stukjes in te kunnen kleuren. In 8 afleveringen gaan we langs de belangrijkste plekken uit Vermeers leven. Waar hij is geboren, waar hij zijn bekendste werken maakte en waar hij uiteindelijk overleed. Deze eerste aflevering starten we op de plek die centraal stond in zijn leven en zijn stad. De Markt. David.
Diede.
We zijn op de eerste plek van deze podcast aangekomen. Een belangrijke plek voor Vermeer. Waar zijn we?
We zijn nu op de Markt in Delft. En het is vandaag ook marktdag. Mm-hmm. Het is donderdag namelijk. En elke donderdag is er markt in Delft. Dat is al sinds de middeleeuwen zo. Dus dat was ook zo in de tijd van Johannes Vermeer.
Sinds de middeleeuwen al op dezelfde dag?
Ja, op donderdag hier op, het heet natuurlijk ook de Markt, het Marktplein. Het kloppende hart van de stad. En hier is nog altijd een markt op donderdag.
Ik vind het altijd zo leuk hier in Delft dat je... Het voelt toch wel gelijk alsof je een beetje de geschiedenis instapt.
Ja.
Dit centrum is volgens mij nog hetzelfde als toen in de tijd van Vermeer. Hoe lang is dat geleden eigenlijk dat hij leefde?
Nou, Vermeer is geboren in 1632. Ja. En hij leeft tot 1675. Dus hij is op 43-jarige leeftijd overleden. Dus hij leeft eigenlijk in het hart van de 17e eeuw. En inderdaad, in zijn tijd zag dit plein er min of meer hetzelfde uit. Het is een langgerekt plein met aan de weerszijde heel monumentaal het stadhuis. Enerzijds en anderzijds de Nieuwe Kerk. En dat is eigenlijk gewoon onveranderd ten opzichte van de tijd van Vermeer. En sowieso de structuur van de stad is heel goed nog herkenbaar voor iemand uit de 17e eeuw. Vermeer zou nog zeker in wat we nu dan de binnenstad noemen van Delft zijn weg kunnen vinden.
Ah, dus we kunnen hem hier bijna zien lopen eigenlijk.
Eigenlijk wel, want we staan nu echt in het hart van zijn leefwereld.
Je kunt hem bijna zien lopen. Precies dit is waarom we niet in een podcaststudio staan, maar ons echt gaan onderdompelen in Vermeers Delft. We nodigen je vooral uit om mee te lopen. Voor of tijdens dat je de afleveringen luistert. Of misschien nadat je ze hoorde. Wat jij maar wilt. En het leuke is, bijna alles is dichtbij. De leefwereld van Vermeer was eigenlijk maar klein. De afstand die we afleggen van de ene naar de andere locatie is soms minder dan 100 meter. Maar 100 meter in afstand kon in die tijd een totaal andere leefwereld betekenen. Daarover later meer. Terug naar de markt. Om meer over Vermeer als mens te weten te komen, ben ik benieuwd wat Vermeer hier op een donderdag op de markt zou hebben gedaan.
Emancipatie was natuurlijk nog niet op het niveau waarop het nu is. Dus ik denk niet dat Vermeer de boodschappen zal hebben gedaan.
Oh.
Daar had de familie natuurlijk ook een meid voor, die daar waarschijnlijk voor op uitgestuurd werd. Ja, Vermeer die was getrouwd met een welgestelde katholieke vrouw, Catharina Bonnes.
Mm-hmm.
En in dat huishouden was absoluut plaats voor een meid. Dat had niet elk gezin. Nou, ik denk dat Vermeer zelf hier gewoon vooral flaneerde. Of misschien naar de apotheker om verfstoffen te kopen.
Verfstoffen bij de apotheker?
Ja, verf was, dat bestaat natuurlijk uit pigmenten. En die pigmenten zijn gebaseerd op natuurlijke materialen. Ja. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan het beroemde lapis lazuli. Hè, dat fameuze blauw, wat in Vermeerschilderijen zo vaak voorkomt. Maar wat een heel kostbaar pigment, dat was een gesteente. Dat kwam helemaal uit Afghanistan.
Ik zie nu zo'n soort apotheek vormen met allemaal van die kleine flesjes en kleurtjes en dingetjes. Ja. Zo zag dat eruit.
Zeker, ja. Gewoon potten en ook opgezette beesten en allemaal rare dingen. En waarvan toen men dacht dat geneeskrachtige werking zou kunnen hebben.
Naast dat je er inkopen kon doen, was de markt ook een plek waar allerlei zaken in een stad bij elkaar kwamen. Zoals handel, macht en recht.
Een van de beroemdste gebeurtenissen in Delft is natuurlijk de moord op Willem van Oranje in 1584. Nou, de dader Balthasar Gerards die werd hier op het plein geëxecuteerd. En er zijn hier wel meer executies geweest. En
dat gebeurde gewoon op een plein?
Op een schavot voor het stadhuis, ja, en plein publiek. En dat was gewoon natuurlijk ook omdat er een soort afschrikwekkende functie vanuit moest gaan. Maar dus dat was ook de plek, ja, hier kwam je dus ook bijvoorbeeld als je wilde trouwen. Dan ging je dus eerst in ondertrouw op het stadhuis. Dat heeft Vermeer ook gedaan. En tegenover heb je natuurlijk de Nieuwe Kerk. Nou, dat kennen we vandaag de dag vooral natuurlijk nog als de plek waar de Oranjes begraven liggen. Dus als er een...
Oh, die liggen hier.
Ja, te beginnen met Willem van Oranje, die dus in Delft overlijdt in 1584.
Dan hier bij Museum Prinsenhof, toch?
Klopt, in Museum Prinsenhof Delft, in de zogenaamde moordhal, waar nog altijd de kogelgaten te zien zijn. Daar liet Willem van Oranje het leven. En omdat in die tijd Breda bezet gebied was, in handen van de Spanjaarden, we hebben het nu over de 80-jarige oorlog, werd Willem van Oranje maar hier in de Nieuwe Kerk in Delft bijgezet. En sindsdien liggen eigenlijk alle regerende Oranjes hier.
Vermeer woonde zijn hele leven aan of naast de markt. Alles wat zich hier afspeelde was voor hem dus een deel van zijn dagelijks bestaan. Maar voordat we verder duiken in Vermeers leven, wil ik graag meer weten over zijn werk. Ik schaam me een beetje om te bekennen dat ik voor deze podcast nog niet een heel duidelijk beeld had van de schilder. Ik kende natuurlijk zijn belangrijkste schilderijen, zoals Het meisje met de parel, Het straatje en Het melkmeisje. Maar wat kenmerkt nou een echte Vermeer?
Ja, dat is de million dollar question van wat maakt Vermeer Vermeer en waarom heeft hij een soort uitstraling die andere schilders niet hebben. Ik denk, ja, bij Vermeer er zit iets magisch, iets bijzonders in die schilderijen. Het zijn natuurlijk hele intieme, verstilde scènes. Het is heel erg een soort van, bijna een soort screenshot van een film. Het is net voor of na een handeling. Het is een soort geladen met een soort psychologische spanning van wat gebeurt er nou? Die vrouw krijgt een brief. Wat zou er in die brief staan? Is het goed nieuws? Is het slecht nieuws? En dat enerzijds en anderzijds natuurlijk zijn virtuose techniek. Dat Vermeer, ja, die speelt echt met verf. Dat hij dus, er zijn dingen die hij heel precies schildert. Maar ook details die hij gewoon met een paar strookjes verf. Bijvoorbeeld het plaveisel in het straatje. Dat zijn gewoon wat streepjes grijze en zwarte verf die hij zo heel nonchalant zet. Dus hij, ja, het is ook een soort virtuoos met verf. Als je gewoon echt goed gaat kijken naar die schilderijen.
De dingen die erop te zien zijn, daar zit een psychologische spanning onder. Wat betekent dat?
Je wordt getriggerd om te denken van wat doen deze mensen? Het is niet een soort van uitgemaakte zaak van, hè, je hebt natuurlijk van bijvoorbeeld Jan Steen heb je die vrolijke huishoudens. Nou, dan zie je gewoon, het is een beetje een zooitje met mensen die door elkaar heen lopen en lachen en springen. Maar bij Vermeer is er een soort van, het is heel gecondenseerd. Hè? Het is vaak maar 2 of 3 figuren of soms maar 1 iemand die dan in een soort van in gedachten is verzonken. En ja, ik heb het idee bij Vermeer dat hij heel erg je als kijker ook uitnodigt om zelf te bedenken van wat gebeurt er in deze scène. Dat hij spelt het niet helemaal voor je uit. Je mag het zelf ook een beetje invullen. En ja, daar gebruikt hij natuurlijk allerlei theatrale middelen ook. Natuurlijk, Vermeer is natuurlijk ook de meester van het licht. Dus je hebt altijd een hele mooie lichtinval in die interieurs. En dat bedacht ik laatst ook. Het is ook gewoon heel grappig dat Vermeer laat gewoon een heleboel dingen weg in zijn schilderij. Hij woont natuurlijk in een heel druk huishouden. Hij woonde gewoon in een drukke stad. Maar als je bijvoorbeeld neemt Gezicht op Delft, nou ja, dan schilderde hij natuurlijk de havenkant van de stad. Maar als je naar het schilderij kijkt, is er nauwelijks een boot te bekennen. Dus Vermeer had zelf ook heel erg een soort van zen-achtige benadering. van dat hij wilde gewoon heel erg een soort heel mooi poëtisch beeld schetsen. Waar geen niet de hustle en bustle van zijn stad in te merken is.
Ah ja, hij maakt het eigenlijk veel verstilder dan het misschien was.
Ja, het is gewoon... Als je ook bijvoorbeeld denkt aan... In Delft waren er natuurlijk ook een heleboel armoede in die tijd. Niet iedereen was rijk of welgesteld. Maar bij Vermeer zie je ook nooit een klaploper of een bedelaar. Of, het is natuurlijk door Vermeer en door de Hoog. Ik denk dat ze hebben natuurlijk ook heel erg het beeld bepaald... van hoe mensen vandaag de dag die Nederlandse 17e eeuw zien. Stille interieurs waar alles aan kant is en waar... mooi licht naar binnen valt en er is toevallig net een veegster bezig of de dame des huizes is een brief aan het lezen. Dat heeft ook heel erg een soort poëtisch beeld opgeleverd van die 17e eeuw, die natuurlijk ongetwijfeld ook af en toe gewoon heel naar was en met geweld en viezigheid en ik bedoel, men had geen riolering, dus het moet hier ook af en toe gestonken hebben en lawaai van karren en die markt hier natuurlijk, die op en af gebouwd. Dus maar dat is, het is alsof Vermeer gewoon de deur achter zich dicht doet en dat allemaal achter zich laat. En dan gewoon aan het werk gaat.
Zoals David al zegt, Vermeer moet een soort zen-focus hebben gehad. Of zich in ieder geval heel goed hebben kunnen afsluiten voor het drukke, chaotische bestaan om hem heen. Hij leefde namelijk niet alleen in een huis samen met zijn vrouw, maar ook met zijn schoonmoeder, een meid en ongeveer 10 kinderen. We maken deze podcast om meer te begrijpen over Vermeer als mens. Maar hoe kan het eigenlijk dat we zo weinig over hem weten?
Nou ja, het is een beetje ja en nee. Er zijn best wel wat archiefstukken waaruit een en ander valt op te tekenen over zijn leven. Maar het lastige is en blijft met iemand uit de 17e eeuw is dat je bronnenmateriaal altijd toch beperkt is. In de 17e eeuw zijn nauwelijks ego-documenten gemaakt. Dus is het heel moeilijk om echt dichtbij zo iemand te komen. Om echt ook een beetje inzicht te krijgen in iemands gevoelsleven. Ja. Dus we weten vaak wel bepaalde eikpunten, iemands doop, iemands huwelijk, iemands overlijden. Maar hoe was dan dat huwelijk? Of vond hij het fijn om zo'n groot gezin te hebben? Of vond hij het wel eens lastig? Ja, hoe beleefde hij zijn vak? Dat zijn allemaal natuurlijk dingen waar je niet achter komt. Maar dat geldt eigenlijk voor een heleboel 17e eeuwers. Het is gewoon best ver weg in de tijd.
En als je kijkt naar andere 17e eeuwers, zoals Rembrandt, hebben we daar dan... datzelfde probleem dat je eigenlijk weinig weet?
Nou, van Rembrandt weten we misschien iets meer. Rembrandt had ook natuurlijk tijdens zijn leven al wat meer problemen.
Problemen?
Financiële problemen. Rembrandt is natuurlijk bij zijn leven al failliet gegaan. In de 17e eeuw is het een beetje zo, als mensen al opduiken in de archieven, is dat natuurlijk vaak om een financiële reden of om een dispuut. Dan werd dat bij de notaris vastgelegd.
Dus als er veel over je te vinden is, dan is dat meestal negatief?
Ja, vaak wel. Ik bedoel, er zijn natuurlijk dingen als een doop of een huwelijk. Hè, dat zijn natuurlijk wel blijde gebeurtenissen. Maar iemand die met problemen door het leven ging... die kom je vaker tegen in de archieven... dan iemand die een vrij rimpeloos bestaan leed. Ja, en met Vermeer waren er natuurlijk ook problemen. Toen hij overleed bleek dat ook in zijn huishouden... er financiële problemen waren. Maar dat faillissement is hem in ieder geval bespaard gebleven... Dat trof zijn weduwe.
Zijn nabestaanden.
Ja.
Oh ja.
Je hebt gewoon een aantal puzzelstukken, maar je hebt nooit de hele puzzel. Dus met iemand als Vermeer zul je ook altijd een klein beetje moeten deduceren en een beetje
misschien een beetje proberen in te vullen.
Ja, dat is natuurlijk altijd heel verleidelijk. Het is altijd, ik bedoel, als kunsthistoricus ben je natuurlijk altijd proberen wel terughoudend te zijn in wat je beweert. Maar aan de andere kant, dat is ook je rol om feiten natuurlijk ook een beetje kleur te geven en ook te plaatsen in een context van, goh, hoe zou dat dan geweest kunnen zijn?
De feiten kleur geven. Ik hoop dat het gaat lukken om dat te doen in deze afleveringen. Tot slot ben ik nog benieuwd of het gebruikelijk was in die tijd als schilder om zo op één plek te blijven. Is Vermeer heel erg onavontuurlijk?
Vermeer werd natuurlijk ook kunstenaar in een spannende tijd in Delft. Vermeer wordt lid van het Gilde hier in 1653. Dat was eigenlijk het moment dat hij dan echt als zelfstandig kunstenaar zich vestigde. En op dat moment waren er gewoon in Delft een heleboel interessante kunstenaars actief. Dus ik denk dat hij ook gewoon artistiek gezien zoiets had van, hier in Delft is het gewoon prima.
Oh, dus dit was ook echt wel een artistieke plek om te zijn.
Ja, dus zeg van 1645 tot 1660 had je hier dus diverse belangrijke kunstenaars uit Delft, maar ook van buiten, zoals Pieter de Hoog, die uit Rotterdam kwam. Jan Steen is hier geweest, die kwam uit Leiden. Een beetje een duiventil, zo je wil, dat er dus belangrijke schilders hier soms een paar jaar, soms langer zaten. En al die kunstenaars hadden natuurlijk ook invloed op elkaar. En die, met elkaar stuwden ze ook die schilderkunst naar grotere hoogte. Ja, het was gewoon even, was Delft toen een soort artistieke hotspot. En ik denk dat Vermeer daar ook gewoon heel erg zijn voordeel mee heeft gedaan.
Leuk, ik zie bijna een soort Parijs vormen met allemaal leuke kunstenaars die met elkaar uitwisselen en samen in het café zitten. Zou dat gekund hebben?
Zeker, ik denk dat je niet ver ernaast zit. Want inderdaad, die stad was compact. Mensen woonden ook vaak bij elkaar om de hoek. Men kwam bijeen in herbergen of bij mensen thuis. En dat schilders bij elkaar over de vloer kwamen, dat ze in elkaars atelier kwamen, dat ze elkaars werk kenden. Ja, dat is zonder meer waar.
Delft als artistieke hotspot, vol met kunstenaars en inspiratie. Op deze volle markt voelt het nog moeilijk om voor te stellen. Om echt terug in de tijd te stappen. Maar dan begint het carillon van de nieuwe kerk te luiden.
Het is natuurlijk ook een geluid dat Vermeer ook gehoord heeft. Dit is het geluid wat hij hoorde als hij hier in zijn atelier zat te werken aan de Oude Lange Dijk. Dus dat brengt het ook wel weer dichterbij, vind ik.
Ja, we komen al een klein stukje dichterbij hem, voel ik.
Ja, dat is grappig, hè? Dus als je hier maar lang genoeg rondhangt, ja, dan ga je dat wel meer voelen. Ja. Vermeers aanwezigheid, dat heb ik ook, ja.
We hebben onze eerste stappen gezet in de voetsporen van Vermeer. Hoe kunnen we de ontbrekende puzzelstukjes inkleuren na deze eerste aflevering? Vermeer had in ieder geval geen grote ruzies die vastgelegd moesten worden bij een notaris. Hij leefde in een spannende tijd in Delft, een echte culturele hotspot. Hij was honkvast, maar daarmee niet per se onavontuurlijk. Het echte avontuur zocht hij op het schildersdoek, waar hij de werkelijkheid op zijn manier vastlegde. De volgende keer hoor je meer over het gezin waarin Vermeer opgroeide en hoe zijn vuur om kunst te gaan maken werd aangewakkerd. We lopen dan naar de plek waar Johannes is opgegroeid. De Oude Manhuis Steeg. Een steegje aan de markt waar hij met zijn ouders en zus in een herberg woonde. Zien we je daar? Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer te weten komen over Vermeer en zijn stad? Bezoek dan Museum Prinsenhof Delft. Van 10 februari tot en met 4 juni 2023 zie je daar de tentoonstelling Het Delft van Vermeer. Maar ook daarna kan je in het museum je hart ophalen als liefhebber van Delftse meesters. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk van De Makers Podcast Producties. Tekst en redactie door Geert-Jan Borgstein. Redactie en presentatie door David de Haan. Productie door Pia Westgen. En de audiomixage wordt gedaan door Sonja Vos.